Een tijdje geleden was ik aanwezig bij een grote conferentie. En daar werden ook getuigenissen gegeven door mensen die tot geloof waren gekomen. Er was een Joodse man die christen was geworden, die de Heer Jezus had leren kennen. En hij vertelde erover hoe iemand hem heel eenvoudig het evangelie had uitgelegd. Dat iemand moeite had genomen om hem gewoon vanuit de Bijbel uit te leggen wat het evangelie inhoudt. En een aantal dingen vanuit de Bijbel duidelijk gemaakt. En daarna hebben we net gezongen, laat ons Christus zien, dat die persoon hem liet zien wie Jezus is en wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. En God gebruikt zijn woord. Het evangelie is krachtig. We hoeven er niet kracht aan toe te voegen, want het is krachtig. En God heeft dat getuigenis van diegene die hem dat uitlegde gebruikt. God heeft zijn evangelie gebruikt om deze man tot geloof te doen komen, om hem nieuw leven te geven. En hij was christen geworden. Hij had God leren kennen. Hij had Jezus leren kennen. En hij vertelde hoe zijn leven daardoor veranderd was. En toen zei hij tegen ons, tegen de vele duizenden mensen die daar aanwezig waren, hij zei: deel het evangelie met anderen. En hou het niet voor jezelf. En probeer mogelijkheden te creëren om anderen ook dit duidelijk te maken. Iemand heeft de moeite genomen om het mij duidelijk te maken. Iemand heeft de moeite genomen om gewoon het aan mij uit te leggen. En hij riep ons allemaal op om ook daarover na te denken. Hoe kunnen wij het evangelie ook met anderen delen? Want hij zei, het heeft mijn leven totaal veranderd. En het zal het leven van andere mensen veranderen als wij ook hen het evangelie zullen uitleggen. En in diezelfde conferentie werd ook gezegd dat de tijd waarin we leven vraagt om opnieuw daar met elkaar over na te denken. Wat is de inhoud van het evangelie? Wat bedoelen wij met het evangelie? Het evangelie is in sommige kringen is het vaag geworden. Het evangelie staat onder druk. Er vindt een vervlakking plaats. Soms wordt er een heel oppervlakkig evangelie gepredikt. En ik zal u zeggen dat dit actueel is. Afgelopen maandag is er een studiedag geweest. Ik zou daar naartoe, maar er was een begrafenis waar ik ook bij was afgelopen maandag. Daarom kon ik er niet naartoe, maar collega's van mij zijn bij elkaar gekomen met elkaar na te denken over de inhoud van het evangelie. En dat er ook door boeken die vandaag de dag geschreven worden, dat soms niet meer geloofd wordt in de boodschap van verzoening door voldoening. De boodschap van het kruis. De boodschap van dat Jezus moest sterven voor onze zonde en wat de inhoud daarvan is. Maar dat het soms verworden is tot een boodschap waarin de betekenis van het bloed van Christus eigenlijk niet naar voren komt. Daarover heb ik collega's van mij afgelopen maandag zitten praten. En het is nodig. Het is nodig in de tijd waarin wij leven. En het is zo goed om ook bij deze gelegenheid, nu als jullie zo meteen gedoopt zullen worden, om met elkaar over die vraag na te denken. Wat is nou ten diepste de inhoud van het evangelie? En ik ga vier teksten noemen. Vier Bijbelteksten zal ik voorlezen. Drie zijn uit de Romeinenbrief en één is uit de Efezebrief. En deze vier teksten kunt u ook gebruiken om ook anderen het evangelie duidelijk te maken. Dit is de inhoud van het evangelie. Dit is waarom wij vanmiddag hier met elkaar Jezus Christus belijden. Jezus Christus prediken. En dit is waarom de dopelingen vanmiddag zich laten dopen. De eerste tekst is Romeinen 3 vers 23. De eerste tekst is Romeinen 3 vers 23. En die zegt: allen hebben gezondigd. Allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En voordat je het goede nieuws gaat waarderen, voordat je het goede nieuws überhaupt gaat begrijpen, en voordat je tot geloof in Jezus kunt komen, is het heel belangrijk dat je ook het slechte nieuws hoort. Dat je ook doordrongen bent van de ernst van deze boodschap. En de Heer Jezus heeft ook gezegd: wie veel vergeven is, heeft veel lief. Maar wie weinig vergeven is, heeft weinig lief. Dus hoe meer je ervan, hoe meer je ervan bewust bent dat ook jij veel hebt gezondigd en dat er heel veel schort aan je leven, dat er heel veel mis is in je leven en dat je heel veel mist in het leven, hoe meer je beseft dat je vergeving nodig hebt, hoe meer je doordrongen bent van het slechte nieuws, hoe meer je van de Heer Jezus zult houden. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Zonde is overtreding van wet. Zonde is wetteloosheid. Zonde is overtreding. En de Bijbel leert dat wij allemaal Gods wetten hebben overtreden. We hebben in Adam, in de eerste mens, hebben we Gods gebod overtreden. In hem en met hem hebben wij gezondigd. Maar ook zelf hebben wij allemaal gezondigd. Er is geen mens die niet heeft gezondigd. En dat is een groot probleem. Niemand van ons vanmiddag hier aanwezig kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard. Ik heb nooit gezondigd in de dingen die ik heb gezegd. Ik heb nooit gezondigd in wat ik heb gedaan. Ik heb nooit gezondigd in mijn manier van denken. Ik heb nooit gezondigd in mijn houding. Want zonde heeft veel meer te maken met wat je doet of wat je niet doet. Zonde heeft te maken met je motieven, met je hartsgesteldheden en ga zo maar door. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. En niemand van ons heeft niet gezondigd. We kunnen allemaal elkaar de hand geven. We hebben allemaal gezondigd. En niemand van ons is rechtvaardig uit zichzelf. En soms vergelijken mensen zich met anderen. En dan, op de een of andere manier heeft een mens een neiging, een natuurlijke neiging om wel rechtvaardig van zichzelf te denken. Een beetje te zijn als die fariseer die neerkeek op die tollenaar. En die tot God bad en zei, dank u God dat ik niet ben zoals deze zondige man hier naast mij, die tollenaar. En de mens heeft, dat komt in de mens op. De mens is geneigd tot trots. Ik ben niet zo slecht als anderen. Kijk, die andere die gaat vreemd, maar ik ben nog nooit vreemd gegaan. Die ander die liegt op zijn werk. Die durft gewoon onwaarheden te vertellen, maar ik spreek de waarheid. En die ander die heeft een verslavingsprobleem. En die heeft niet zo goed zijn leven op orde en die heeft niet een carrière gemaakt. Maar ik heb mijn leven op orde. En ik maak carrière en ik kan leiding geven aan mijn bedrijf of ga zo maar door. We zijn allemaal geneigd om groot van onszelf te denken en klein van onze medemens te denken. En neer te kijken op anderen. Maar de norm is niet je medemens. De norm is nooit je medemens. Als je naar je medemens kijkt, dan kan het zijn dat je zegt, ik ben beter dan hij is. Ik ben beter dan dat zij is. Maar er staat hier, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. God is de norm. Wij zijn gemaakt als beelddragers van God. Gemaakt om de heerlijkheid van God te weerspiegelen met ons leven. Om zijn beeld te weerspiegelen dat God zichtbaar is in ons leven. En de eis van God is de wet, de heilige wet van God die een afstraling is van wie hij zelf is. De wet van God heeft te maken met de heiligheid van God. En wij missen misschien niet bepaalde dingen die andere mensen hebben, maar wij missen allemaal wel de heerlijkheid van God. Niemand van ons kan tippen aan de heerlijkheid van God. En dat is de eis. God zegt, wees heilig, want ik ben heilig, maar niemand van ons is heilig zoals God heilig is. En daarmee hebben wij gefaald. Niemand van ons voldoet aan de eis. Wij missen de heerlijkheid van God. En als je maar op één punt de wet hebt overtreden, dat zegt Jacobus 2 ook. Jacobus 2, vers 10, wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Je kunt denken, nou, ik doe dat goed en ik doe dat goed en ik doe dat goed. Maar als maar op één punt dat je niet aan de volledige wet van God houdt. Als er maar één gedachte is, als er maar één houding is, als er maar één innerlijk motief is dat niet overeenkomt met Gods heilige wet, heb je gefaald voor de hele wet. En wij zijn zondaars. Ik heb hier een glas met water. Maar als ik hier een vulpen zou hebben, En ik zou de vulling uit die vulpen nemen en ik zou knijpen in die vulling en er zou een druppel inkt in dit water komen. Dit glas bestaat uit duizenden druppels water. Je moet duizenden druppels hebben om dit glas te vullen. Maar als er maar één druppel inkt in komt, dan zou ik niet meer moeten drinken uit dit glas. Nu kan ik drinken uit dit glas, want het is schoon water. Het is rein water. Maar één druppel inkt maakt dat ik niet meer mag drinken uit dit glas. Eén druppel inkt maakt dat dit glas verwerpelijk is om nog van te drinken. En dat is wat de Bijbel leert. Dat er is geen onderscheid. Wij denken misschien dat er groot onderscheid is tussen de mensen. Wij denken misschien diegene is echt een zondaar. Maar die is een rechtvaardige. Maar dat is niet waar. In het glas van ieder mens zijn druppels inkt gekomen. En één druppel is genoeg om je tot zondaar te maken en om je ook verwerpelijk te maken. Dat is wat de Bijbel leert. Alle hebben gezondigd. Wij kunnen niet vertrouwen op onze eigen goede werken. Wij kunnen niet vertrouwen op onze kerkgang en onze christen zijn. Wij kunnen niet vertrouwen op ons lid zijn van onze kerk. Of bij de goede kerk zitten. Dat allemaal kan ons niet redden. Wij kunnen niet vertrouwen op onze afkomst. En ook niet op onze bijdrage en zelfs niet op ons geloof. Want we hebben allemaal gezondigd en we missen Gods heerlijkheid. De tweede tekst is Romeinen 6 vers 23. De eerste is Romeinen 3 vers 23. En de tweede is Romeinen 6 vers 23. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Ik heb wel eens de wet overtreden in het verkeer. Er zitten hier twee politiemannen voor mijn neus. Het ergste moment uit mijn jarenlange carrière in het verkeer. Ik rijd bijna 50.000 kilometer per jaar. Ik stond achter een vrachtwagentje in Emmeloord. En ik stond als tweede achter het stoplicht. En dat vrachtwagentje stond voor mij. En het was een heel oud, krakkemikkerig vrachtwagentje. En ik kom wel eens in India en daar zie ik hele krakkemikkerige voertuigen. Maar dit voertuig was net zo krakkemikkerig als de dingen die ik in India tegenkom. En dat vrachtwagentje ging optrekken en dat was uiterst langzaam dat hij optrok. En ik ergerde me eraan en ik wilde een beetje opschieten met wat ik aan het doen was. Ik moest een strookje kopen voor de tegeltjes van het monteren van de wc in ons huis. Een strookje bij de bouwmarkt van 2 euro. En ik ging langs de doorgetrokken streep om het vrachtwagentje in te halen. En ik keek in mijn spiegel en ik zag achter mij dat er een politiewagen ook de doorgetrokken streep overging en achter mij aankwam. En ik wist gelijk, dit is slecht nieuws. En ik heb geen gas gegeven, want dat is natuurlijk erg. Dus ik ben gewoon richting de bouwmarkt gereden. Maar al snel heeft de politiewagen me ingehaald. Ik had de wet overtreden. En ik kreeg een boete van 220 euro. Misschien is het vandaag de dag nog wel meer. Dus dat strookje van 2 euro voor de tegeltjes in de wc werd een beetje duur strookje. Maar dat was de straf die ik kreeg voor het overtreden van de wet. Maar wat wij gedaan hebben naar God toe is veel erger dan wat ik zojuist heb beschreven. Maar die politieman die kon niet zomaar tegen mij zeggen, nou meneer, ik zie het door de vingers, u heeft de wet overtreden, u bent over de grens gegaan, maar ik laat het er maar bij zitten. Ik zou het wel op prijs hebben gesteld, maar hij deed het niet en hij mocht het ook niet en hij kon het ook niet, want hij moet zich houden aan de wet. En zo zegt de Bijbel dat God niet anders kan dan de zondaar te straffen. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij is de rechter van de hele aarde en hij moet recht spreken. Als hij ook maar één zonde niet zou straffen, dan zou hij niet meer heilig zijn. Dan zou hij deel hebben aan de zonde van de mensen, als hij daarin mee zou gaan. En de Bijbel zegt dat het loon, de straf voor het overtreden van zijn wet, is de dood. De mens is strafwaardig geworden. De mens is doemwaardig geworden. Alle mensen hebben gezondigd. Niemand is rechtvaardig. En de mens is strafwaardig. De mens verdient het oordeel. Wij allemaal verdienen oordeel. En dat oordeel is de dood. De ziel die zondigt, die zal sterven. Hij zei tegen Adam en Eva, ten dagen dat jullie daarvan eten, zullen jullie sterven. Het loon van de zonde is de dood. En onze lichamelijke dood is een bewijs van onze zondigheid. Mensen kunnen wel rechtvaardig van zichzelf denken en mensen kunnen in de moderne levensfilosofie zeggen dat de mens goed is. En mensen kunnen heel positief zijn over de menselijke natuur en zeggen dat de mensen ten diepste allemaal goed zijn. Maar het feit dat de dood universeel is, dat alle mensen vroeg of laat sterven en dat de dood deze wereld binnengekomen is, is een bewijs van de zondigheid van de mens. Wij zijn sterfelijk. En dit leven is maar uiterst kort. Ik ben nu 51, maar ik heb het gevoel dat mijn leven nog maar net begonnen is. Maar het zou heel goed kunnen. Waarschijnlijk ben ik al op 5/7 of 5/8 van mijn leven. Misschien ben ik wel op 9/10 van mijn leven of nog verder dan dat. Wij zijn sterfelijk. En niemand van ons weet hoe lang je leeft. En dat is een bewijs van je zondigheid. Maar het ergste is niet dat je lichamelijk sterfelijk bent geworden. De ergste dood is niet de lichamelijke dood. Maar de ergste dood is de geestelijke dood. En dat betekent dat je van God gescheiden bent. Het zijn uw zonden die scheiding brengen tussen u en uw God. Jesaja 59. De mens is in een toestand van geestelijke dood gekomen. De mensen leven wel, maar zoals Robert ook zei aan het begin van deze dienst, mensen leven voor spullen. Mensen leven voor dingen, mensen leven voor zichzelf, mensen leven voor genot, mensen leven voor de vergankelijke dingen. Het leven van zoveel mensen is gericht op ijdelheid, zoveel ijdelheid. En dat is ook een bewijs van de geestelijke dood van de mens. En het ergste wat er is in dit leven is dat je van God gescheiden bent. En dat is de geestelijke dood. Dat je geen relatie met God hebt. Dat er vervreemding is van God. Afstand. Dat is een belangrijk woord in de Bijbel. Er is afstand gekomen van God. Dat je niet weet dat het goed is tussen God en jou. En dat je Gods aanwezigheid ook niet ervaart in je leven. En dat je eigenlijk ten diepste alleen bent in dit leven. Dat is het loon van de zonde. Het eerste is, we hebben allemaal gezondigd. Het tweede, het loon van de zonde is de dood. En die straf komt van God. Die straf komt van God. En daar is veel over te doen vandaag de dag. Als ik zojuist heb gesproken over dat er veel verwarring is over de inhoud van het evangelie, dan denk ik dat vandaag de dag er vaak gesproken wordt over zonde, maar dat het meer als een zonde en dood en ziekte en zo, maar dat het meer als een als een menselijk probleem gezien wordt, dat het meer als iets vervelends voor de mens gezien wordt, iets wat we eigenlijk niet zouden willen, maar niet als iets waar we verantwoordelijk voor zijn en als een verdiend loon. In veel prediking vandaag de dag is het wat de Bijbel leert, dat wij die dood verdienen, dat de rechtvaardige straf van God is, dat wordt ontkend. En er wordt gezegd dat Jezus alleen maar gestorven is om de dood te overwinnen en om de vloek te dragen. En die vloek heeft dan te maken met dat ons leven niet zo mooi is als het zou kunnen zijn. En die vloek heeft dan te maken met dat je misschien niet zo gezond bent als je zou willen zijn. En dat je niet zo gelukkig voelt als je zou willen zijn. En die vloek heeft allemaal te maken met dingen van dit leven. En dat Jezus daarvoor gestorven zou zijn. Maar die vloek is ten diepste niet de nare gevolgen van de zonde, maar die vloek is de verdiende straf. Die vloek is de vloek van de wet. Wij verdienen de dood. En Jezus stierf niet om ons leven fijner en mooier en succesvoller en gezonder en rijker te maken. Jezus stierf niet om ons te verlossen van alle problemen in dit leven, want dat weet je helemaal niet. Ook als je christen wordt, dan maak je nog steeds een hoop problemen mee. Ook als je christen wordt, kunnen er heel moeilijke dingen gebeuren in je leven. Kun je slachtoffer worden van onrecht? Kan je ook ziek worden? Kan je ontzettend ziek worden? Kunnen je kinderen ook ziek worden? Moet je je dierbaren naar het graf dragen? Kan je ook failliet gaan? En ga zo maar door. Jezus is niet gestorven om je een vlekkeloos en een succesvol en een volmaakt gelukkig leven te geven. En hier speelt de discussie zich af. Maar Jezus is gestorven vanwege de vloek van de wet. Het verdiende loon dat wij verdienen, namelijk de dood. En dat is de derde tekst, Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En nou komen we bij de doop en nou komen we bij het kruis. Weet u, u ziet hier voor u ziet u het waterbad, het doopbad. En zoals al gezegd is vanmiddag, dit staat symbool voor de dood. We noemen dit ook wel het watergraf. En dat heeft er ook mee te maken, onder water kan je niet leven. Water in de Bijbel, de zee bijvoorbeeld, het boek Openbaring, is ook een symbool voor de dood. Dus onder water gaan heeft te maken met, is een symbool voor sterven. En het kruis is het symbool geworden van het christendom, maar weet u dat het kruis eigenlijk een gruwelijk iets is? Mensen lopen met een kruisje rond. En we zijn er een beetje aan gewend geraakt, maar het is het werktuig geweest waarmee mensen de doodstraf kregen. Het kruis is de ergste vorm van executie die deze wereld ooit heeft gekend. Het kruis heeft ook te maken met sterven. Maar weet u waarom het kruis toch het symbool is geworden van het christendom? En waarom de doop ook staat voor sterven? Omdat wij geloven, terwijl we hebben gezegd, ten eerste, we zijn allemaal zondaars en niemand van ons is rechtvaardig. Er is inkt in ons water gekomen. Ten tweede, het gevolg daarvan is dat wij de dood verdienen. Wij verdienen allemaal de dood. God zou volkomen rechtvaardig zijn als hij u en mij voor eeuwig zou laten sterven. Voor eeuwig van hemzelf verwijderd zou laten zijn. Dan zou God volkomen rechtvaardig zijn. Maar God heeft zijn liefde voor ons bewezen, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, in onze plaats, voor ons, is gestorven aan het kruis. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Even bij wijze van spreken, als we het hebben over mijzelf. Hij kwam naar mij toe, hij kwam naar deze wereld en hij zag ook mij toen hij naar deze wereld kwam. En hij heeft de verantwoordelijkheid voor al mijn zonden heeft hij op zich genomen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn zonde, maar Jezus heeft de verantwoordelijkheid voor al mijn zonden heeft hij overgenomen van mij naar hemzelf. Hij heeft naar God toe gezegd, Vader, ik neem de verantwoordelijkheid voor alle zonden van Oscar. En al mijn schuld is daarom op hem overgedragen. En God heeft hem gestraft met de straf die ik verdien. Het heeft te maken met straf. Met verdiend loon. En dat verdiende loon was de dood. En Jezus stierf in onze plaats. De rechtvaardigheid van God eist de dood van de zondaar. Maar de liefde van God maakte dat hij zijn zoon heeft gegeven om in de plaats van zondaars te sterven. En ik hoop dat je dit hoort vanmiddag. Ik hoop dat je dit niet alleen hoort met je verstand. Dat je niet alleen mij kan volgen in de woorden die ik spreek tot je vanmiddag. Maar dat het ook je hart zal raken, dat je gaat zien met de ogen van je hart, ongelooflijk, dat Jezus voor mijn zonde is gestorven aan het kruis. Dat het niet een cliché is, dat het niet een slogan is die je meepraat omdat anderen het ook zeggen. Maar dat je het weet voor jezelf, dat je weet voor jezelf, Christus heeft mijn zonde gedragen aan het kruis. En hij stierf mijn dood. En daaruit blijkt Gods ongelooflijke, onbeschrijfelijke liefde voor mij. Onbeschrijfelijk. Ik verdien de hel. Maar Jezus ging naar de hel, zodat ik naar de hemel mag. Ik verdien het om van God gescheiden te zijn. Maar Jezus riep uit aan het kruis, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zodat ik nooit meer van God gescheiden hoef te zijn. Ik verdien dat God zijn toorn op mij uitstort. Ik verdien de toorn van God, ik verdien het oordeel van God voor mijn zonde, maar Jezus werd geoordeeld in mijn plaats. Hij stierf vanwege de toorn van God daar aan het kruis van Golgotha. Hij werd gestraft voor mijn zonde. En dat is zo groot. Hij zag mij, om nog even bij mezelf te blijven, maar je kunt ook je eigen naam daar invullen. Hij zag mij. Een man die op ongelooflijk veel manieren heeft gezondigd. Ik heb nog veel meer gezondigd dan ik me ooit heb gerealiseerd. Met mijn woorden, met mijn grootdoenerij, met mijn egoïsme, met mijn trots, met mijn begeerte, met mijn hebzucht, met mijn tekortkomingen, met mijn gebrek aan liefde voor mijn medemens, met het meer denken aan mijn eigen belang dan aan het belang van mijn medemens. En ga zo maar door. Hij zag heel veel dingen in mijn leven waar hij mij om zou moeten veroordelen. Heel veel dingen waarmee ik hem verdriet gedaan heb. Heel veel dingen waarmee ik hem gekrenkt heb. Ik heb God vaak niet behaagd. Er is geen rechtvaardigheid in mij. Helemaal niet. En hij zag zijn zoon. En zijn zoon heeft hem altijd behaagd. Zijn zoon heeft nooit een hartsgesteldheid gehad. Nooit een houding gehad. Nooit een motief gehad. En nooit woorden gesproken en nooit dingen gedaan waarmee de vader verdriet gedaan heeft. Hij was de zoon die de vader altijd heeft behaagd. Hij heeft de vader altijd geëerd. Altijd zijn wil gedaan. En daarom kon God van zijn zoon zeggen: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Hij zag mij en hij zag duizenden dingen waar hij geen vreugde in kon vinden. En hij kon dus ten diepste in mij ook geen vreugde vinden. Dus de boodschap in het moderne evangelie dat zegt: God vindt je prachtig en God vindt je goed en God vindt je schitterend. En God is ongelooflijk blij met jou, met jouzelf. Dat is niet het Bijbelse evangelie. Ik hoor het soms letterlijk predikers zeggen in de tijd waarin we leven. Jij bent goed, wordt er vandaag de dag vanaf de kansels gezegd. En God vindt jou goed, maar dat is niet waar. Wij zijn niet goed. Niemand is goed, zei Jezus. Hij zag mij, een verdorven zondaar. Strafwaardig. Maar wat deed hij? Die toorn die ik verdien, die stortte hij uit op zijn zoon. De zoon die hem altijd heeft lief gehad. De zoon die nooit iets misdaan heeft, die hem altijd vreugde gaf. Hij heeft zijn zoon gestraft met de straf die wij verdienen. Alle oordeel kwam op Jezus. Jezus heeft de beker van de toren van God leeggedronken. Dat was die beker waar hij zo ongelooflijk tegenaan zag. Waarvan hij zei: indien het mogelijk is, vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij deed de wil van de vader door die beker leeg te drinken. Dat is de beker van de toren van God. En dit is het goede nieuws. En dit is de inhoud van het evangelie. Dat Jezus je zonde heeft gedragen aan het kruis en in jouw plaats is gestorven voor jouw zonde. En als dopeling zeg je vanmiddag: ik geloof in Jezus. Ik geloof dat hij mijn zonde heeft gedragen. Ik geloof dat ik zou moeten sterven. Dat ik voor eeuwig de dood verdien. Maar ik geloof ook dat Jezus in mijn plaats die dood is gestorven. En daarom zijn dood was mijn dood. Ik ben met hem gestorven en ik ben met hem opgestaan uit de dood. En dat is wat de doop uitbeeldt. Dat je met Christus bent gestorven en met Christus bent opgestaan uit de dood. Omdat hij in jouw plaats dit heeft gedaan. Dit is de inhoud van het evangelie. Christus stierf voor onze zonden. En hierin is Gods liefde voor ons bevestigd, bewezen. Nog even een praktische toepassing hiervan. Als je in dat feel good evangelie zit. Als je in dat evangelie zit dat zegt: Jezus is voor je gestorven om je leven helemaal mooi te maken. En als de vloek vooral is dat je leven niet helemaal perfect is. Maar dat je, omdat Jezus de vloek voor je heeft gedragen, dat Jezus daardoor hier en nu je leven perfect gaat maken. Dan zul je niet zeker kunnen zijn van Gods liefde. Als je de zegen definieert in termen van: het gaat goed met mij. En ik maak vooruitgang in dit leven. En ik maak geweldige carrière. En al mijn ziekten worden genezen. En ik vind een geweldige levenspartner. En ik krijg kinderen. En mijn gebeden worden verhoord. Want Gods gunst bestaat daaruit dat mijn leven helemaal door God wordt vervolmaakt. De logische consequentie van het weglaten van de boodschap van verzoening door voldoening is het welvaartsevangelie. Maar in dat welvaartsevangelie zul je nooit zeker kunnen zijn van Gods liefde. Want dat laat je dan afhangen van hoe goed het met je gaat in dit leven. En als het dan misgaat, als er dan iets tragisch gebeurt, als er dan ziekte om de hoek komt kijken, of als er dan op een gegeven moment geen geld meer is omdat je failliet bent gegaan, of ga zo maar door, dan ga je zeggen, waar is nou Gods zegen? Waar is nou Gods liefde? Snapt u? Het is een vals evangelie. Maar als je het evangelie begrijpt zoals dat in de Romeinenbrief naar ons toekomt, en zoals we dat vanmiddag ook voorgebeeld, uitgebeeld krijgen in de doop, en als je de boodschap van het kruis en de betekenis van het bloed van Jezus begrijpt, dan zeg je, de zegen in mijn leven is niet dat alles goed gaat. Nee, lang niet alles gaat goed. Maar de zegen is dat ik door het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus, dat ik door zijn bloed met God ben verzoend. Er is voldaan aan de eis van de wet door Jezus. En daarom is aan alle verplichtingen jegens God voldaan door Jezus. En daarom mag ik zeker weten dat ik een kind van God mag zijn. Dat ik gemeenschap met hem mag hebben. Dat ik in zijn tegenwoordigheid mag zijn. Dat hij bij mij is in alle omstandigheden van het leven. De allergrootste zegen in mijn leven is dat ik vergeven ben van al mijn zonden. En dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe de omstandigheden ook zijn in mijn leven. Dus als je de boodschap van verzoening door voldoening begrijpt, en als je de boodschap van het kruis echt begrijpt, dan zul je altijd zeggen, hij geeft mij veel en veel. En veel meer dan ik verdien. Zelfs als ik ziek zou worden. Zelfs als ik niet een lang en gelukkig leven zou hebben. Zelfs als ik me rot zou voelen. Of zou lijden aan een bepaalde psychische nood. Zelfs als het moeilijk is in het huwelijk of ik geen kinderen kan krijgen. Zelfs als ik door een financieel dal ga. En ga zo maar door. Zelfs als ik in de gevangenis geworpen zou worden. Als ik gegezeld zou worden. Als ik gestenigd zou worden zoals de apostel Paulus. Zelfs als ik gedood zou worden vanwege mijn geloof in Jezus. Dan nog zou ik zeggen, ik ben gezegend in Christus. Ik ben altijd gezegend in Christus. Want ik ben verzoend met God door de dood van Jezus. Ik ben vergeven van al mijn zonden. En niets zal mij ooit meer kunnen scheiden van de liefde van God. En dan weet je altijd zeker dat God van je houdt. Ook als het bar en bar moeilijk is in dit leven. Dit is de inhoud van het evangelie. Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En de laatste tekst is Efeze 2 vers 8 en 9. En die zegt dat wij door genade, uit genade, zalig worden. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Nou, nog kort enkele woorden over geloof. Wat is geloof? Geloof is de boodschap horen. Geloof is het goede nieuws horen. En zeggen, dank u Heer voor uw onuitsprekelijke gave. Geloof is gewoon het evangelie horen en dat aannemen. Geloof is gewoon je handen openen. Het enige wat je hoeft te doen is je uitstrekken, is je handen openen om te ontvangen wat God je wil geven. Geloof is niet een werkje wat je moet doen. Geloof is niet iets wat aan allerlei voorwaarden verbonden is. Geloof is niet iets wat je moet bereiken. Nee, geloof is gewoon vragen. De naam van Jezus aanroepen voor de vergeving van je zonden. Alle die zijn naam aanroepen zullen behouden worden. Geloof is vanuit een besef van je nood. En ik hoop dat je bewust bent geworden van je nood vanmiddag. Dat je vanuit een besef van je nood. Want dat je weet dat je een zondaar bent die de dood verdient. Dat je tot Jezus komt. En dat je ziet op Jezus die aan het kruis voor jouw zonde is gestorven. Dat je ziet dat hij de verantwoordelijkheid voor al jouw zonden op zich heeft genomen. En dat je hem daarvoor dankt. En dat je gewoon eenvoudig tegen de Heer Jezus zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u ook voor mijn zonden bent gestorven aan het kruis. En dat je zijn naam aanroept, dat je vraagt, Heer Jezus, wilt u mij vergeven? En dan word je vergeven. En dan word je gerechtvaardigd. En dan word je verzoend. En dan word je opgewekt uit je toestand van geestelijke dood. En dan komt er nieuw leven. Dan word je opnieuw geboren. Dan begint het leven met God. Dan mag je zeggen, door genade ben ik een kind van God. Geloof is gewoon danken voor wat God geeft in zijn Zoon. Geloof is horen van de belofte en ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En je hand leggen op die belofte. En mijn vraag aan jou vanmiddag is, geloof je in de Heer Jezus? Geloof je in de Heer Jezus? Ben je tot hem gekomen? Is er een moment geweest in je leven waarop je persoonlijk tot hem hebt gebeden en hebt gezegd, Heere, ook ik ben een zondaar die vergeving nodig heeft. Maar ik kom tot u, want ik zie wat u voor mij heeft gedaan. En je neemt hem zelf aan. Je zegt, Heer Jezus, ik neem u aan. En dank u wel dat u ook mijn heiland bent. En dan zul je merken dat alles anders wordt. Dus stel niet uit. En denk niet dat je niet kunt komen. Denk niet dat je niet zou mogen komen. Denk niet dat het niet voor jou zou zijn. Het is ook voor jou. Jezus is ook voor jou zonde gestorven aan het kruis. En neem hem aan. En het is door geloof dat het allemaal werkelijkheid wordt in ons leven. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen. Geloof is jezelf toevertrouwen aan de Heer Jezus. Met alles wat je hebt, met alles wat je aankleeft, met al je zonden. Je mag komen zoals je bent. Komen zoals je bent. En weten dat ook voor jou alles is volbracht. En het is zo mooi als we in de getuigenissen ook horen van mensen die Christus hebben aangenomen. En die ook persoonlijk ervoor uit willen komen. En dit is eigenlijk ook een vorm van belijdenis doen. Dit is de Bijbelse vorm van belijdenis doen. De Bijbel zegt dat ze tot geloof kwamen en dat lieten zien door zich te laten dopen. En de dopelingen zeggen vanmiddag, ik geloof dat Jezus al mijn zonden heeft gedragen. Mijn dood is gestorven. Voor mij is opgestaan uit de dood. En dat ik in hem en door hem eeuwig leven heb. Geprezen zijn daarvoor zijn heilige, heerlijke naam. Halleluja. Amen. Amen. We gaan samen een lied zingen.